We zijn vanmorgen begonnen met melding te maken van dat geld eigenlijk niet bestaat. En dat in de praktijk edele metalen gebruikt worden en gewogen worden als betalingsmiddel en zo gebruikt worden. En voorts hebben wij inderdaad van doen met vaste maten en gewichten. Daar wil ik u toch nog enige schriftplaatsen bij geven. Want ik heb u genoemd Deuteronomium 25, vers 13 tot 16. Waar staat, gij zult geen tweeërlei weegstenen hebben. Maar we vinden woorden met betrekking tot die vaste maten en gewichten ook in Leviticus 19, vers 35 en 36. Maar ook in schriftgedeelten als Spreuken 11, vers 1. Zeer de moeite waard. Want er wordt gezegd dat het boeven zijn die zich daarmee bezighouden. In bijvoorbeeld Spreuken 11, vers 1. Spreuken 16, vers 11. Spreuken 20, vers 10. In Ezechiël 45. Gaat het feitelijk over situaties in het Messiaanse Rijk. Dat is dus eigenlijk nog toekomst. Maar daar worden die dingen ook weer vermeld. En we vinden een verwijzing in Ezechiël 45, vers 10 en 11. Het is ook de Bijbelse aanleiding om te geloven dat deze economische wetten ook zullen toegepast worden daadwerkelijk straks in de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen in het duizendjarig Rijk. Uitspraken dienaangaande vinden we ook in Amos 8, vers 5. Dat laat zich raden, want juist en vooral Amos, maar niet zo lang geleden hebben we daar een hele dag aan gewijd. Juist en vooral Amos spreekt over de 10 stammen van Israël en hun situatie, hun omstandigheden, hun maatschappij, wijze van denken en leven en handelen. Wordt in het boek Amos beschreven. Hun omstandigheden namelijk in de dagen die leiden tot de dag des Heren. En daarmee, en dat heb ik toen ook gezegd, daarmee spreekt heel dat Bijbelboek eigenlijk gewoon over onze samenleving hier in de westerse wereld, onder de Angelsaksische volkeren, want daar gaat het dan over. Hè? Vandaar Amos 8 vers 5. En Micha 6 vers 11 en 12 heb ik in dit verband genoteerd. Niet dat dit compleet is of dat er niet meer schriftgedeelten zijn die erover gaan. Misschien wel, maar die heb ik dan niet, zijn me niet opgevallen, laat ik het zo zeggen. Maar dit lijkt me een aardig rijtje. Waarna wij vanmorgen ook gesproken hebben over, met name over onroerend goed, logischerwijze, omdat dat de enige tamelijk echte bezitting is die een mens maar kan hebben, eigenlijk. Maar u weet, het is een tamelijk kostbare aangelegenheid en het brengt ons, zeker vanuit onze omstandigheden, ogenblikkelijk bij wat genoemd wordt het kredietwezen. Zo heet dat in het Nederlands. Het kredietwezen. Wat is dat voor een wezen? Een van de weinige wezens die je niet kunt bezichtigen in de dierentuin. Hoewel ze in Emmen daar toch enige twijfels over hebben in de dierentuin, het kredietwezen. Maar ze hebben hem daar niet in een kooitje zitten, zo niet, nee. Maar die maar weer even te zeggen. Het kredietwezen, ik vind het een vreemde uitdrukking. Als je het niet kent, denk je dat het over een monster gaat. En een kredietwezen, wat is dat voor een beest, voor een dier, een wezen? Een kredietwezen. Dus het lijkt op een monster en bij nader inzien, dat is het ook, ja, een kredietwezen. Maar daar wil ik u het een en ander over voorlezen uit Deuteronomium, hoofdstuk 15. Het is een soort dinosaurus, maar hij is niet uitgestorven. Ik weet niet in welke mate ik er nog aan toe kom, maar Deuteronomium 15, de eerste paar versen, Daar staat boven, boven vers 1, van het vrijheidsjaar. Dat is het Sabbatjaar, want je hebt twee van die soorten jaren. Je hebt het jubeljaar, dat is officieel het 50ste jaar. Daar wordt alle onroerend goed, alle onroerende goederen worden vrijgegeven. En keren daarmee terug, gewoon gratis, zo zonder meer, naar de voorgaande oorspronkelijke eigenaar. Uiteraard zonder overdrachtsbelasting. Zelfs geen 2%, nee. Hebben we het al gehad over successierechten? Boeven zijn het. Ik meen het serieus. Lijkenpikkers. Ik meen het serieus. Het is van de familie en hij blijft in de familie. Laat de overheid eraf blijven. Ik meen het serieus hoor. Nou goed. Maar vanaf vers 7 staat er boven niet het kredietwezen. Er staat boven bezorging der armen. En dat lijkt mij voorlopig al heel wat. Want daar is het voor. Waarom zouden wij geld ontlenen? Dan wel, waarom zouden wij geld uitlenen? Het antwoord is, omdat het niet onder de maar behoefte is. Zo van, we kunnen het goed gebruiken of zo. Maar gewoon omdat er nood is. En dat is ook wat beschreven wordt. En daarom ontgaat het ons dat het gaat over het kredietwezen. Maar er staat, wanneer er onder u een arme zal zijn. En troost u, elders staat, er zijn altijd armen. Ja, in de Bijbel staat dat het nou eenmaal een gegeven is dat er mensen zijn die niet voor zichzelf kunnen of willen zorgen. En of ze het willen kunnen, nou ja, dat is dan het probleem voor de hulpverleners, denk ik altijd. Maar goed, de armen heb je altijd bij u. Maar er staat, wanneer er onder u een arme zal zijn, één uit uw broederen, let op, onder u, één uit uw broederen in één uw poorten. Dat wil zeggen, behorend tot het volk en dus tot dezelfde familie. Want van oudsher en van oorsprong, één volk is één familie. Soms uit de hand gelopen, in menigte uitgebroken. Waarom kijk ik nou naar de familie Hoekers? Nou ja, goed, een kleine aanval had ook gekund trouwens. Maar een volk is één familie. In onze dagen kennen wij dat begrip niet meer, daarom weten we niet wat een volk is. En weten we dus ook niet wie wij zijn als volk. En waarom die grenzen daar liggen. Achter Oldenzaal, zal ik achter Glanenbrug zeggen. Weten we niet meer. Toen zei iemand, dan halen we ze weg. Dat bleek achteraf ook niet zo verstandig. Ze hebben het eerst trouwens van de andere kant geprobeerd. Daar hebben we voor gevochten om dat geregeld te krijgen, om die lui weer achter die grens te krijgen. Daarna was alles geregeld, ten koste van een heleboel. En daarna hebben we gezegd, och, laten we ze toch maar weghalen. Dat was één generatie verder. Maar ja, geschiedenis is een raar ding. Maar doe maar. Maar als een arme zal zijn, niet van een ander volk, van ons eigen volk. In een nieuwe poorten. In uw land staat er dan ook nog eens een keer. Onder u, één uit uw broederen, in een uw poorten, in uw land dat de Heere uw God u geven zal. Want wordt op voorhand gezegd, de Heer geeft zijn land, maar er is een arme, oké? Zo zult gij uw hart niet verstijven, nog uw hand toesluiten voor uw broeder die arm is. Maar gij zult hem uw hand mildelijk open doen en zult hem rijkelijk lenen, omdat hij arm is. In geval van nood zou men hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn gebrek dat hem ontbreekt, want dat is wat ons ontbreekt, al dan gebrek, hè? Ja. Gebrek, er is iets niet wat er had moeten zijn, dat heet gebrek. En daarin zou moeten worden voorzien, rijkelijk en dat zouden wij doen. Let op dat niet tot de armen gezegd wordt, als je gebrek hebt moet je naar de rijken gaan en zeggen dat er in de Bijbel staat dat ze moeten geven. Zo is het nooit van onderaf, hè? Altijd van bovenaf. Hè? Dat is andersom. Wij die geven kunnen, krijgen de opdracht om dat ook daadwerkelijk te doen. Rijkelijk, want God heeft de blijmoedige gegeven. Lief, ja. En dan volgende vers, vers 9. Wacht u dat in uw hart geen Belials woord zij. Populair gezegd, zonder op in te gaan, Belial, dat is een van de aanduidingen van de duivel. Dat in uw hart geen Belials woord zij om te zeggen, dat betekent zoveel als iets onnuttig of zo. Maar het gaat niet om een onnuttig woord, het gaat om een woord van de duivel. Dat in uw hart geen Belials woord zij om te zeggen, het zevende jaar, het jaar der vrijlating nadert, dat u oog boos zij tegen uw broeder die arm is en dat ge hem niet geeft, en hij over u roepen tot de Heere en zonde in u zij. Er wordt in het midden gelaten namelijk of het gaat om geven, hier heb je het, en het was het dan, of dat het gaat om lenen. Kun je niet zien. Maar zodra gesproken wordt over het jaar der vrijlating, gaat het over het Sabbatjaar. Want gaat, mag je aannemen over onroerend goed, dan gaat het over het jaar der vrijlating, heet dat, hè? Sabbatjaar. Jaar der vrijlating. Misschien noem ik u nog schriftplaatsen, maar misschien ook niet. Met andere woorden, je geeft iemand, ja, maar volgend jaar is al Sabbatjaar. Schiet niet echt op, want dan krijg ik mijn geld niet terug. Ik geef hem geld, maar binnen een jaar kan hij toch niet terugbetalen. Maar over een jaar moet ik wel. Volgend jaar is het Sabbatjaar, dan moet ik die schuld dus kwijtschelden. Dus ik geef hem niks. We krijgen het toch niet terug. Dat is het idee dus. Zodat dus het gaat maar niet om geven in de zin van een cadeautje, maar het gaat net zo goed om geven in de zin van een lening. Maar wacht u dat u zo niet denkt en daarmee zonde in u zij. Het einde van vers 9. En dan vers 10 neemt de draad weer op. Gij zult hem mildelijk geven en uw hart zal niet boos zijn als gij hem geeft. Want om deze zaken wil zal u de Heere, uw God zegenen in al uw werk. Dit vind ik dus leuk. Voor de economen onder ons. De kleintjes en de grote. Je geeft iets weg. Nou ja, je leent het uit, maar je weet dat in het Sabbatjaar is dat ook, is het definitief weg. Dus de kans dat je het terugkrijgt is gering. Daar verarm je dus van. Ja, misschien wel, volgens onze rekenmethode. Maar onze rekenmethode, ik zei u het al, Wij missen enige factoren daarin. En die belangrijke factor, als ik dat zo mag noemen, als je niet oneerbiedig bedoelt, is God zelf. Die gewoon zegt, als je het zo doet, zal ik u, ik de Heer, ik Jehovah, dan heb je mijn naam, dan kun je me aanroepen. Ik Jehovah, de Heer, zal u om deze zaken wil zegenen in al uw werk en in alles waaraan gij uw hand slaat. Tenzij het is aan de koektrommel. Want dat zouden we nooit meer doen, hè? De hand aan de koektrommel slaan. Ik zie mensen kijken, waar heeft hij het over? Dat zijn de jongeren, die kennen dat lied niet. Staat ook al lang niet meer in onze bundels trouwens. Hè? Maar goed, doe maar. Maar de Heer zegt ook, dan zal ik u zegenen. En hoe hij dat doet, ja, ja, hoe hij dat doet, weet ik ook niet. Maar dat hij dat doet, dat is zeker. Maar ik voel me niet geroepen om daarover te vertellen. Vind ik niet zo nodig. Maar ik leef ervan, laat ik het zo zeggen dan. Maar dat is wat de Heer beloofd heeft. En niet aan iemand individueel, zo, ik bedoel, willekeurig iemand. Maar aan het hele volk. Geldt voor ieder mens. En ik zou niet weten dat als dit van toepassing is onder het oude verbond, maar ook in het koninkrijk van Christus in de toekomst, waarom het niet van toepassing zou zijn dan in onze dagen. Het is een algemene regel. En delen van deze inzettingen worden wel degelijk aangehaald, genoemd en geïntroduceerd in nieuwtestamentische brieven. Lang niet alles, maar ja, dat hoeft ook niet. Het gaat maar om het beginsel dat wij juist waar het materiële zaken betreft, financiële zaken betreft en waar het betreft ook materiële welvaart, niet zouden vertrouwen op ons eigen kennen en kunnen of op het systeem of wat dan ook, maar slechts zouden vertrouwen op de Heer. Dat is wat het is. Dat is de algemene regel, heel de Bijbel door. En hier wordt het geïntroduceerd, zwart op wit, met de Heer zijn naam erbij. Wat wij daarin lezen, is inderdaad dat men zou lenen niet aan rijken die nog meer nodig hebben, maar aan de armen. Het maakt geen onderdeel uit van de normale economie. Laat staan dat het onderdeel uit zou maken van de handel. Dat in de zin van, je leent wat uit en daar word je voor beloond, want je krijgt ervoor betaald. Iemand gebruikt jouw centen en daar kun je dus vergoeding voor vragen. Want geld is niks en je kan er dus ook geen vergoeding voor vragen. Bovendien, geld slijt niet door het gebruik, dus de slijtage hoeft ook niet gecompenseerd te worden. Als iemand je fiets gebruikt, nou ja, dan noemen we het huur. Hè? Doe dan maar weer. Maar dan nog. Als je het daarvan moet hebben, ben ik mijn armen sloepen, denk ik wel eens. Hè? Maar het werkt zo niet en de Bijbel verbiedt het ook. Men zou het gewoon geven, omdat er behoefte aan is. Begrijp je me goed, er staat hier uitdrukkelijk in vers 7... iemand uit die volk, uit uw land, in die poorten en wat het maar was. Want het zijn wetten die gelden binnen Israël. Niettemin gelden ze binnen Israël ook voor alle buitenlanders die binnen Israël zijn. Want binnen Israël geldt de wet algemeen, universeel. Eeuwig staat er dan, maar dat schijnen wij weer verkeerd uit te leggen. Dat wil zeggen voor iedereen, ook voor de vreemdeling, voor die, binnen die poorten, in al die geslachten, in alle families en altijd. Enzovoorts. De vraag of men geld zou lenen van of aan het buitenland, die is heel simpel. Niet van, maar wel aan. En die schulden aan het, die het buitenland dan heeft, zal ik maar zeggen, die worden niet kwijtgescholden in het sabbatjaar of het jubeljaar of wat dan ook, die blijven bestaan en die moeten tot de lengte van jaren terugbetaald worden. Waarom? Nou, daar staat er, misschien kom ik het nog tegen, maar dan roep ik het nu vast, hè. Daar staat er, de Heer zegt, jullie zijn mijn volk en als je leent van het buitenland, dan word je een slaaf van het buitenland, maar je bent mijn slaaf. Je bent voor mij. Was trouwens een mooie uitspraak in Spreuken 22 vers 7. Waar staat, die ontleent is des leenders knecht. Wie ontleent, dus wie ergens leent van een bank of zo, die is dus daarna een slaaf, want dat is wat het is, van de bank. En zo is het maar net. En Israël was het volk van God, was vrijgemaakt uit de wereld, zoals de gemeente vandaag dat is. En zou niet afhankelijk worden van het buitenland. En is het dan niet wat inconsequent om aan het buitenland wel te lenen en dan die schuld opeisbaar te maken en eventueel zelfs daarvoor rente te vangen? Ach, weet je wat het is? Je kan die buitenlanders die dan zo dringend dat geld nodig hebben, die kan je natuurlijk ook gewoon uitnodigen om deel uit te gaan maken van jouw volk. En om te delen in de zegeningen van, laten we zeggen, Israël. Want elke heiden, elke niet-Israëliet, kon Israëliet worden. Dan riep je gewoon, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dan werd je lid van de koninklijke familie. Nee, ik bedoel, dat zeg ik omdat ik natuurlijk een geschiedenis in gedachten heb. Maar dat kan, een heiden kan Israëliet worden. Dan ben je misschien een vreemdeling binnen die poorten. Maar daar gelden diezelfde wetten. En in de toekomst, want echt de wet grijpt, is veel meer van toepassing. Dit soort wetten zijn veel meer van toepassing op de toekomst dan op het verleden. Het verleden is nooit toegepast. Maar in de toekomst zullen alle volkeren deel uitmaken van dat ene Israëlitische wereldrijk. Onder de enige echte High King, de koning der koningen en de heer der heren, Jezus Christus. En deze wetten zullen in de toekomst dus niet alleen onder Israël, ik bedoel onder de stammen van Israël worden toegepast, maar zullen toegepast worden in heel de wereld. Het zijn de wetten van het koninkrijk, want het zijn de wetten van de koning. Heb je dat? En hoezo is het dan nog buitenland? Ik bedoel, dat is er wel, maar hoezo? Het zijn dezelfde regels dan. Maar de bedoeling was dat Israël afhankelijk zou zijn van de Heer en niet in de schuld zou staan bij iemand anders. Bij de gemeente, van de gemeente wordt gezegd, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Maar dat is gewoon ontleend aan de wet hoor. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. En als je elkander lief hebt, dan geef je als er nood is. Maar wij leven in een samenleving waarin de mens op zichzelf gericht is. Dat wordt hem ook nog geleerd ook. Enzovoort. Het gaat alleen maar om zichzelf. Terwijl de samenleving zoals die in het woord van God geschilderd wordt, is er een waarbij de mens gericht is op de ander. Dat heet de naaste. Helaas worden die dingen alleen maar enigszins begrepen, gewoonlijk onder degenen die zich van de rest van de Bijbel überhaupt niks aantrekken en zelfs niet eens geloven in de Heer Jezus als hun verlosser. Maar niettemin, het is zo. Het is de basis geworden ook voor het humanisme, waar ik dus inderdaad ook geen hoge pet van op heb, maar vooruit maar weer. Maar het idee dat men voor elkander zou zorgen, naar elkaar zou omzien, ja, dat is een volstrekt bijbelse, en dat is sociaal. Ja, en socialistisch dus, maar dan in een fatsoenlijkere betekenis van de term. Verantwoordelijkheid bij de rijken. Ja, inderdaad, om de armen te helpen. Maar ja, dat vind je het Nieuwe Testament ook toegepast binnen de gemeente en daarmee ook gewoonlijk op een wat hoger niveau dan het aardse. Dus wij die sterk zijn, Romeinen 14, dat weet u, wij die sterk zijn, of en 15 van Romeinen, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. En dat soort dingen meer. Maar dat zou gewoon in de samenleving gebeuren. En niet omdat het van overheidswegen wordt opgelegd, want dat gebeurt niet eens. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt bij de individuele mens gelegd. En de Heer zegt, en als je er niet aan houdt, zal het je krijgen. En dat is gebeurd. Toch? Ja. Nou goed. Dus lenen aan degene die nood hebben en men zou dat ook rijkelijk doen, genoeg om in de behoefte volledig te voorzien. Dat staat er. Heeft degene die geld uitleeft enige garantie dat hij zijn geld terugkrijgt? Het antwoord is nee. Dat heeft hij niet. In het zevende jaar is alles trouwens achterhaald, dan valt er niks meer terug te vragen. Zodat het goed is om als er geleend wordt, uitgeleend wordt, daarover afspraken te maken. Maar als degene die het ontvangen heeft zich aan de afspraken niet houdt, wel nu, de afspraken zijn vervallen zodra het sabbatjaar aanbreekt. En daarom heeft Israël dus nooit het sabbatjaar gehouden. Ze dachten, want ze konden ook niet rekenen, ze dachten dat het te duur was. Want ze rekenden niet wat God gezegd had. Ik zal u geven. Ja. En dat geldt voor ons ook. Want van ons wordt zelfs gezegd dat met betrekking tot de gemeente, zo wie zal verlaten om mijnentwil of om des evangelies wil, zijn vader, moeder, huis of land, of wat het maar was, die zal honderdvoudig terug ontvangen enzovoort. Nu en in de toekomst het eeuwige leven. En dat soort zaken meer. Het zijn regels die niet vergaan zijn. Je kunt je er niet van afmaken door te zeggen, ja, maar dat is de wet, maar daar leven wij niet onder. Bovendien, dit waren geen verplichte dingen. De Heer zegt gewoon, dit zul je doen. En als je dat doet, zal ik je zegenen. Moet je het dan doen? Nee, het hoeft niet. Maar de Heer zegt, dan hoor je niet met mijn volk. En als wij vandaag zeggen, nou, ik hou me daar niet aan, ik doe daar niet aan mee. Dan zegt de Heer, nou ja, dan hoef ik naar jou ook niet om te kijken. En dan staat er in het Nieuwe Testament, indien wij hem verloochenen, dan zal hij ook ons verloochenen, maar we begrijpen geen van allen meer wat dat eigenlijk betekent. Nou ja, u en ik wel dan, hè. Of niet? Nee, er zijn altijd die denken dat je dus alsnog weer verloren kunt gaan, want er staat, indien wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. En ze denken dat het over de toekomst gaat. Maar het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Indien wij hier vandaag in ons leven hem verloochenen, met hem geen rekening houden, dan houdt hij nu vandaag met ons ook geen rekening. En voor degene onder u die de moed hebben om te zeggen, ik heb het idee dat de Heer naar mij niet omziet, mijn antwoord is, en ziet u zelf wel naar de Heer om? Houdt u met hem rekening? En als u dan vraagt hoezo, dan zeg ik, nou, hoe zit dat met dat geld ben u een blijmoedig gegeven? Het gaat over praktische dingen. Het gaat niet alleen in de zin, als er staat, indien wij hem verloochenen, het betekent niet maar indien wij niet aan andere mensen vertellen dat we kinderen God zijn, of zoiets. Indien wij niet van hem getuigen, woord is maar makkelijk. Het gaat om ons leven als zodanig, in concreto, in de praktijk van ons leven gewoon. En dus, ik zeg wel, ja, we zitten nou eenmaal in een systeem vandaag en je komt er niet uit. Dat meen ik ook inderdaad, maar de andere kant, in ons denken zouden wij deze dingen waarderen en daaruit leven zoveel als in ons vermogen ligt. Wij hoeven niet noodzakelijk te lenen. Hoezo trouwens zijn wij arm? Dat heeft iemand uitgevonden, nou ja, als je bezit beneden een bepaalde waardering valt, of als je inkomen valt beneden een bepaalde norm, dat heet armoede, dat is de armoedegrens, enzovoort. Heeft de overheid de grens bepaald? En als de Bijbel leert, want daar heb ik het zo over, dat men geen woeker, want dat staat er in de Statenvertaling, dat willen we ook graag zo houden. Nee, ik niet, maar goed, hè. Als de Bijbel zegt, je mag geen woeker vragen dan of overwinst maken, want zo staat het in de vertaling, dan bepaalt de overheid hoe hoog de rente dan nog net mag zijn. En als je meer rente vraagt dan de overheid vraagt, zal ik maar zeggen, dan heet het overwinst en is het woeker. En strafbaar bovendien. Ik weet niet of we daar in Nederland veel mee... Ja, in de criminele wereld wel, maar ja. Met wat ze in het Engels noemen loan sharks. U weet wat het is, een loan shark? Die lenen je geld uit tegen 10%. Per week wel te verstaan. Of per maand, of wat dan ook. En als je het niet op tijd je rente betaalt of je lening aflost, nou ja, als je het echt niet doet, dan overleef je dat ook niet. Daar zorgen ze wel voor. Dat heet de haaien dus, hè? Long sharks. Dat zijn haaien. Een groot deel van de criminele wereld zit zo in elkaar. Die lenen elkaar groot geld. En als je niet op tijd terugbetaalt of je raakt je handel kwijt omdat de politie het in beslag heeft genomen, daarna kun je lening niet meer terugbetalen, dat overleef je niet. Zo steekt die wereld in elkaar. Maar iets ruimer, zo steekt onze wereld ook in elkaar. Want het hangt van deze dingen aan elkaar, zal ik maar zeggen. De Bijbel roept die dingen ook. Maar het woord woeker in de Bijbel is sowieso het woord, ons moderne Nederlandse woord rente. Al was het maar 0,5%, dan nog heet het in de Bijbel woeker. Niet rente boven een bepaald bedrag is verboden onder Israël. Alle rente is verboden, want woeker is rente en rente is woeker. Het is gewoon één en hetzelfde begrip. Het zijn geen twee begrippen, het is één ding. Alleen wij in onze cultuur hebben daar elkaar getrokken en gezegd tot een bepaald niveau is het acceptabel. En we noemen het rente en boven een bepaald niveau is het niet acceptabel. Dan noemen we het woeker en beschouwen we het als crimineel. Logischerwijze. En de overheid bepaalt de norm. Dus als de overheid rente rekent en vraagt, dat is altijd rente. Al was het 100%. Dan is het rente. En als u 101% durft te vragen, dan is het woeker en bent u een crimineel. Dat is echt waar. Ik verzin het niet. Dit is geen komische act of zo. Niet een conferentie of zo. Zo ligt de situatie. Maar in de Bijbel is woeker hetzelfde als rente. In de Statenvertaling, dat woord is het. En het betekent dus dat alle vorm van rente verboden is. Dat kan ook moeilijk anders. Want rente heeft ogenblikkelijk tot gevolg nogal wat heel verschrikkelijke dingen. Het eerste is namelijk dat geld zijn waarde verliest. En dan gaat iedereen aan ten gronde. Je zal maar je leven lang gespaard hebben en geld verliezen, en waarde ben je alles kwijt. Maar rente doet dat. En als iemand probeert te verdedigen dat men rente zou rekenen en zo, dan zeg maar ja, dat is als compensatie voor de geldontwaarding. Ja, dat is een goede smoes. Maar geldontwaarding ontstaat door het rentesysteem. Heb je dat nog? Maar waarom wordt er zoveel geld links en rechts geleend? Waarom is het beschikbaar? Omdat degenen die het uitlenen daaraan verdienen. Daarom is het er. Maar dat in werkelijkheid zo'n hele cultuur, zo'n systeem, zo'n stelsel daaraan ten gronde gaat. Ja, dat dringt gewoonlijk niet helemaal door. Maar goed. U begrijpt dat, even terug, want over rente kom ik zo te spreken. U begrijpt dat geld uitlenen een riskante aangelegenheid is. Niet alleen kun je er onmogelijk iets aan verdienen omdat rente verboden is. Maar de kans is levensgroot dat je het nooit terugkrijgt. Zodat het uitlenen van geld sowieso een daad is van filantropie. Van goede wil en zo wordt het ook beschreven. Kan je een onderpand vragen? Ja, dat kan wel, maar het heeft weinig zin. Staat wel in de Bijbel, kan wel. Om een eventuele schuldenaar min of meer te dwingen, of althans aan te sporen om zijn schuld af te betalen. Dan krijgt hij zijn goederen weer. Dat kan. Dat kan zelfs betrekking hebben op onroerend goed. Dan krijg je dus een zogenaamde hypothecaire lening. Maar het kan geen betrekking hebben op zaken die een mens dagelijks nodig heeft. Want die kunnen wel uitgeleend worden, zelfs als onderpand genomen worden voor een lening. Maar voordat de zon ondergaat, moet het worden teruggegeven. Omdat het betreft kleding, of huisraad, of wat dan ook. Er staat zelfs in de Bijbel, als je iemand wat leent en je komt bij hem om een onderpand te vragen, dan mag je niet zijn huis binnen om daar zelf wat uit te zoeken. Je moet buiten, dat staat in de Bijbel. Je moet buiten de deur wachten, zodat de eigenaar en dus de lener je een onderpand kon brengen. En daarna is de vraag, heeft het nog zin zo'n onderpand te vragen? En het antwoord is, nee, eigenlijk niet. Maar er zit nog wat anders aan vast. Wat meest voor de hand liggend is natuurlijk dat dit soort dingen alleen gebeuren onder familie. Dat wil zeggen, je leent geld aan je naaste. En dus in de eerste plaats aan je eigen familie die dichtbij is. Dat is ook makkelijker te doen dan aan een wildvreemde. En dan kun je zeggen, oké, dan ben ik mijn geld kwijt, maar blijf tenminste in de familie. Maar het familiebezit is een groot goed in de Bijbel, dat heb ik u al verteld. En daar had de Heer ook belang bij om een of andere reden. Het in stand houden van het een en ander. Blijvende welvaart is het idee. Moet ik u daar nog wat van noemen? Ja, wat betreft Deuteronomium 15 vers 6. Daaruit, daarin staat, vers 6. Want de Heere uw God zal u zegenen gelijk als hij tot u heeft gesproken. Zo zult gij aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. Dat wil zeggen niet lenen van vele volken. Gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Schrijf die twee zinnen maar onder elkaar en tel ze maar op. En schrijf het dan onder bij de optelling Spreuken 22 vers 7. Wie ontleent is des leners knecht. En daarom mocht Israël niet lenen uit het buitenland, want ze zouden dienstbaar worden, zijnsplichtig. Dienstbaar aan het buitenland. En dat mocht niet. Andersom had hij geen bezwaar tegen. En dat vinden wij ook nog vermeld in Deuteronomium 28. In vers 12 en 13. En in Deuteronomium 28, hetzelfde hoofdstuk, vers 44. Vinden wij zelfs een waarschuwing in dat verband. Aan het adres van het volk. Dat is 28 van Deuteronomium vers 44. Hij zal u lenen, de vreemdeling. Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen. Dan zal hij namelijk tot een hoofd zijn en gij zult tot een staart zijn. Dat betekent, dan wordt hij de baas over je. En dat zal niet gebeuren, ook niet aan de vreemdeling die onder u woont, enzovoort. Er zit een waarschuwing aan vast. Afgezien daarvan, heel Deuteronomium 28 zou je in dit verband moeten houden, in verband met heel ons onderwerp, omdat de Heer zegt, en als je het niet houdt aan mijn inzettingen, dan zullen deze vloeken u overkomen, deze oordelen zullen u treffen, enzovoort. En die zijn ook daadwerkelijk gekomen. Voor wat betreft een eventueel onderpand, noem ik u Exodus 22, vers 25 tot 27. Leviticus 24, vers 10 tot 13. Deuteronomium 24, eveneens vers 10 tot 13. En los daarnaast eventueel Amos, logischerwijze komen we weer in Amos, Amos 2 vers 8. Waar commentaar gegeven wordt op het verschijnsel dat men onderpand neemt voor leningen, onderpand dat men eigenlijk voor de avond zou moeten teruggeven, maar men doet het niet. Zodat ook van de armen hun allernoodzakelijkste levensbehoeften in onderpand genomen worden. De armen worden uitgebuit. Dat is waar het over gaat. Maar ja, je denkt toch niet dat rijken worden uitgebouwd? Gewoonlijk zijn zij degene die het doen. En dat brengt ons ogenblikkelijk bij wat aan het kredietwezen vastzit, namelijk de kwestie van rente. Want het woord woeker probeer ik nu maar te vermijden. Het is gewoon rente. Ik heb niet nagekeken wat nieuwere Bijbelvertalingen daar melden. Maar er is geen enkele twijfel over. Wat woeker heet, is gewoon rente. En het komt nogal wat keren in de Bijbel voor. Even los van de Bijbel, want er zijn ook mensen die ook buiten de Bijbel om bezwaren hebben tegen het rentesysteem. En zij zijn bereid u uit te leggen dat rente wordt betaald door degene die lenen. Zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen door degene die lenen omdat ze niet hebben. Toch? Nee, sommigen hebben wel, maar willen nog meer lenen. Ik weet het, het is volkomen uit de hand gelopen. Maar even terug naar bladzijde 1 van drie delen van beginners voor de economie. Weet je wel, dat boek, hè? Het zijn de armen die lenen, logischerwijze, en die betalen dan eventueel rente. Dat betekent dat rente per definitie betaling is van armeren, verhoudingsgewijs, aan rijkeren. Dat kan ook op een veel hoger niveau. Die heb je toch, hè? Ik bedoel zelfs die meneer Essing, meneer Frits. Nee, dat was weer familie van meneer Eddy. Kent u die nog, meneer Eddy? Kent u die nog niet? Van Tineke Schouten, heel lang geleden.
Toestel 9!
Precies, toestel 9. Meneer Eddy. Want zij werkte oorspronkelijk, zij heeft gewerkt bij Hessing en meneer Eddy was Eddy Hessing. Maar goed, we hebben het nou over meneer Frits, voor de aardigheid. Hij kan ik ook niet helpen. En dus, u denkt, die was rijk, dat is ook zo. Maar het vermogen waar het over gaat van die hele kwestie van het faillissement is maar een schijntje vergeleken bij het vermogen van meneer Kroijmans en zijn hele... Dat was ook meneer Frits trouwens. Toch? Daar stond dan toch altijd nog een nulletje achter bij hem. Zodat meneer Essing, zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken... zou ook geld lenen voor zijn project of onroerend goed. Maar hij had misschien wat kunnen lenen bij meneer Kroijmans. Die had vele malen meer. En het blijft dus zo dat meneer Hessing dan rente had moeten betalen aan meneer Kroijmans. Dat is niet gebeurd, maar stel dat, hè. Dan krijg je dus, dan betaalt de rijke aan iemand die nog weer rijker is, hè. En uiteindelijk betalen we allemaal aan Microsoft, hè. Dat weet u. Hè? Maar, goed. Hebben we dat ook weer gehad. Ik bedoel, dus heel eenvoudig, geld stroomt dus van arm naar rijk. Maar onze hele economie draait daarop en wordt beoordeeld aan rentevoeten en rentestanden en winstpercentages en al. Het gaat allemaal over rente. Waar draait onze economie dus op? Hoe loopt de geldstroom van arm naar rijk? U begrijpt toch dat niet in stand kan blijven? Dat loopt toch een keer, dat is toch een keer op. En wat doe je dan? Nou, dan devalueer je de munt. En dan compenseer je dat, dan krijgen ze er elk jaar krijgen ze er geld bij, want ze moeten niet al te arm worden. Elk jaar krijgen ze er geld bij. In de praktijk ontwaarden we eerst de munt en dan gooien we er weer geld overheen. En zo werkt dat en dan blijft dat op gang, maar dat loopt een keer kapot natuurlijk. Nou, dat is wat gebeurt. En het kan op den duur dus niet. Want hoe dan ook. Zal ik nog wat vertellen. Datzelfde economisch stelsel dat op die rente gebaseerd is. Is bovendien gebaseerd. Nee, is op grond daarvan ook gebaseerd op groei. Het idee is namelijk niet alleen dat geld dus groeit. Omdat het rente opbrengt. Maar het idee is ook dat de markt aan wie je je spullen moet verkopen, dat de markt groeit. Maar die twee dingen, dat is iets te moeilijk om dat uit te leggen, maar die twee dingen hangen aan elkaar vast. We hebben een economisch stelsel, een economie die gebaseerd is op groei. Vandaar dat men enige decennia geleden ineens sprak over de grenzen van de groei. En dat kwam van links, kwam dat op ons af, weet u wel. Want ja, bij links weten ze al heel lang dat de armen worden uitgebuit. Toch? En dat zij zelf die armen zijn, logischerwijze. En dat maakt het een beetje kromme redenering. Maar vooruit dan maar weer, hè. En men vindt dus dat de rijken moeten betalen, meer belasting moeten betalen, weet ik veel. Toen zijn ze de rente uit het oog verloren, rentebeginsel ineens weer, omdat het er beter uitkwam. Want in werkelijkheid, als iedereen 10% belasting moet betalen, betalen de rijken aanzienlijk meer dan wij arme mensen, hoor. Dat zit er al in. Maar goed, ze klungelden er wat mee af met het hele systeem. Maar kijk... Het zou normaler wezen, het zou ten gunste zijn van ieder mens en van de welvaart in het algemeen, Dat het geld zou stromen van de grote hoop naar de kleine hoop. Dat is natuurkundewet, dat is de wet van de communicerende vaten. Dat is natuurlijk. Dat het komt van waar het is. En dat het gaat naar waar het niet is. Dat is een natuurlijk proces. En zo zou het in de handel ook moeten zijn. Nou ja, in het sociaal, nu maar met de klemtoon op sociaal, in het sociaal-economisch stelsel. Dat sluit aan bij wat de Bijbel zegt. De mens zal gericht zijn op de naaste. Ik heb het nou niet over de hoogste toepassing van de term, maar wel over de algemene. Men zou zorg voor elkaar en zeker voor eigen familie en leefgemeenschap hebben enzovoorts. Want hoe dan ook, we komen er niet aan onderuit. Het hele economisch systeem wat wij kennen, dat kan alleen gered worden als we vroeg of laat overgaan tot de volstrekte nivellering. En in de Bijbel gebeurde dat voor een deel in het sabbatjaar, dat wil zeggen volgens de Bijbel zou het moeten gebeuren, voor een deel in het sabbatjaar en nogal rigoureus, inclusief het onroerend goed, in het jubeljaar. In het sabbatjaar het roerend goed terug en in het jubeljaar het onroerend goed terug en dan kun je overnieuw beginnen. Kan dat dan? Ja, dat kan wel. Na de oorlog kregen wij... Ik was 3 maanden. Maar na de oorlog kregen wij... 5 dagen was ik na de oorlog. Maar goed, dat doet er nou niet. Maar na de oorlog werd alle geld van 1 klap... als waardeloos, tot waardeloos verklaard, was inderdaad niets, maar dan ook helemaal niets meer waard. En iedereen in heel Nederland kreeg van meneer Liefdink, want dat was die minister van... economische zaken. Iedereen kreeg van meneer Liefdink een tientje. Zoek het maar op in die encyclopie. Het tientje van Liefdink. En dat deden ze zogenaamd om de oorlog, om degene die in de oorlog op de zwarte markt winsten, woekerwinsten noemen we dat, gemaakt hadden, die misbruik hadden gemaakt van de oorlogsomstandigheden en daar goud geld aan verdiend hadden, om hun geld te ontnemen. Want alle zwarte geld was dus ook meteen weg. Heb je dit nog? Zogenaamd was het daarom. Maar er zat nog heel wat meer achter. Want dat betekent dat vanaf dat moment een compleet nieuwe economie opgestart moest worden onder het gezag van de overheid. Zoiets staat de wereld wel degelijk te wachten. Het gaat ook gebeuren, maar voordat dat gebeurt onder de Heer zelf... in het, laten we populair zeggen, vandaag het 1000-jarig rijk, staat ons te wachten, nou ons niet, maar staat de wereld te wachten, het antichristelijke rijk. En dat begint in de praktijk, als het opgebouwd moet worden, hè? Nee, eerst aanvaard is, maar dan opgebouwd moet worden in de praktijk, begint het hiermee. Dat noemen ze in het Engels share. Maar dat is de term die al decennia gebruikt wordt in de kringen waar men de Maitreya verwacht. En u weet, ik ben 100% van overtuigd dat die Maitreya niemand anders is dan de Bijbelse antichrist. Maar die beweging die dat claimt en zegt binnenkort komt hij, al roepen ze dat, of zei dat ook al heel lang... maar die beweging heet dus inderdaad Share, International Share. Dat is die nieuwe wereldorde. Dat gaat dus ook gebeuren en ik heb pas sinds de laatste tijd begrepen langzamerhand waarom men sinds de 70e jaren roept, nee, de Maitreya is hier en hij woont in Londen, maar voordat hij zich openbaart definitief, hij wacht eigenlijk op een beurscrash en die begint dan in Japan. Ik heb toen nooit begrepen, hoe oud was ik, was iets ouder dan die 5 dagen, maar goed. Ik heb toen nooit begrepen waarom zo'n figuur nou wacht op een beurscrash. Wij hadden niks met beurs en beurscrash, wat maakt ons dat allemaal uit. Maar nu begrijp ik dat wel. Een beurscrash betekent het einde van het sociaal-economisch systeem. En dan moet er dus wat nieuws opgebouwd worden. En daar komt hij voor. En dat komt de antichrist doen. Want u heet het ook een novum, ordem, psycholorum en weet ik veel. Hè. Die zogenaamde nieuwe wereld. Ik moet, staat op die dollar, maar die is uit mijn Bijbel gejat, geloof ik. Dat bracht toch geen hand op. Maar goed, dat verhaal van die nieuwe wereldorde, dat zal gerealiseerd worden, maar het is onder de antichrist. En raad eens wat, ik ben er stellig van overtuigd dat in zijn systeem ook de rente verboden zal worden. Kan hij rustiger doen, want hij controleert het betalingsverkeer. En als je hem niet moet, dan wordt je pasje geblokkeerd. Of je telefoon, of waarmee je maar betalen moet. Misschien wel met je fiets, weet ik het. Dan rij je op je fiets langs de kassa en herkent de kassa je fiets. En, het is maar een idee, het is gratis. Er is geen patent op gevraagd, dus dan heb je er wat aan. Maar, en dan kan je niet betalen, want contant geld bestaat niet. Het is een rekeneenheid. Staat ergens geboekt. En je kan er niet aankomen. Dan heb je een probleem. Want dat is wat de Bijbel beschrijft. Maar daarna komt alsnog de echte Messias, om zo te zeggen. En dat geldt net zo goed. Wat je ook doet. Maar rente, dat doen we niet dan. En daar ga ik u het een en ander over lezen. Over die rente. In de eerste plaats, het woord rente heet in het Hebreeuws neshak. U zegt, wat heb ik daar aan? Dat zal ik u vertellen. Het is hetzelfde als nashak, of zelfs nashak. Het wordt vertaald met, in het Engels, to strike. Dat wil zeggen slaan of gewoon treffen. Dat hoeft niet letterlijk treffen te zijn. Hè? Maar je kan ook op andere wijze dan fysiek getroffen worden. Nashak. Het betekent slaan of bijten. Maar naar mijn beste weten, hoewel het vertaald wordt met to strike of to bite, in het Engels althans, want in het Nederlands weet ik het allemaal niet. Het idee is dat het is een bijten met gif. Een giftige beet. Als van een slang. Maar als u inmiddels in de loop der jaren misschien iets opgestoken hebt van Hebreeuws, dat nashak, dat is verwant aan het woord nagash. En dat is het woord voor slang. Hoe je het spelt? Oh ja, nashak voor rente, dat is met een noen, een reish en een kaf. En in nagash, slang, is de kaf verwisseld voor een geet. Maar dat is een verwante k-letter, die dus verwisseld geworden is, maar het is officieel een synoniem. Met andere woorden, Boeker is als een slang. En vandaar dat achter het woord treffen of bijten het idee ligt van met gif. De slang zal je treffen. En rente is een gif. Bovendien, dat woord neshak of nashak is gewoon het Engelse woord. Is iemand wakker? Snake. Snake, een slang, het is gewoon dat woord. En het is bovendien ook het Engelse woord sneak. Dat weer synoniem is met steal trouwens. En dat is niet stelen, maar in het geheim iets doen. Je verstoppen. Sneak. Wij kennen meestal het woord sneaky, want het wordt in het Nederlands ook gebruikt. Het is nogal sneaky, zeggen we dan. Hè? Stiekem. Dat woord is het, ja. Sneaky. En voor de Groningers onder u heb ik nog een mooie mededeling. Wat betekent snakken? Hè? Snakken. Opscheppen. Zich groter voordoen dan men is. Het heeft iets met groei te maken. Althans voor het oog. Groei die geen groei is. Een opschepper is een snakker. In het Gronings. Maar het is volstrekt weer hetzelfde woord. Voor slaan, treffen, maar ook voor rente in de zin van... Het groeit en het groeit en het groeit. Iemand gebruikte trouwens al het woord zuurdesem vandaag. En dat is ook wat het is. Maar zuur is bederf. Nou, dat is het woord voor rente. Dus. Het wordt ook vertaald met to cause loss. Dat wil zeggen verlies veroorzaken. Want hoewel het lijkt op winst... is het in werkelijkheid verlies. Dat geld waarvoor je rente krijgt wordt niet meer, maar de munteenheid zakt en dus verlies je. Bovendien zal het tot verlies leiden, want rente is niet op te brengen. Diezelfde projectontwikkelaar legde mij een keer uit. Ja, je moet wel groeien, die zei dat ook, die economie is een groeieconomie. Als je een bedrijf hebt, je moet groeien, want als je niet groeit, ga je kapot. Oh ja, joh. Zij zegt, dat is makkelijk genoeg. Ik steek een ton in mijn bedrijf. Ik kan van de bank 5% krijgen. Ik weet niet wat die zijn, maar ik kan van de bank 5% krijgen als ik mijn ton daar parkeer. Dus als ik het in mijn bedrijf steek, moet ik sowieso eerst die 5% opbrengen. En dan heb ik nog geen winst. Dan had ik niet voor hoeven werken, had ik dat bedrijf niet voor te hebben, want ik had het aan de bank kunnen geven. Maar ik moet dus eerst die 5% groeien. Bovendien raad is wat. Nou, stel nou dat ik winst maak boven die 5% die ik van de bank had kunnen krijgen. Dan komt de overheid met zijn belastingen. En die neemt het me weer af. Dus dat moet ik er ook dan nog bij verdienen eerst weer. Om werkelijk wat winst te kunnen maken. Met andere woorden, als het stilstaat, dan verlies ik. En dan ga ik failliet. En dat is de ellende, want de Bijbelse idee is dat wij een bedrijvigheid, een bezigheid hebben. Business, een bezigheid. Dat is iets met je handen doen. Dat betekent het woord business al lang niet meer. Maar het oorspronkelijke woord business, bezigheid vertalen ze dat in Zuid-Afrika. Heb jij een bezigheid? Een business, ja. Maar de Bijbelse gedachte is dat je een bezigheid hebt waar je aardigheid in hebt, wat je leuk vindt om te doen en waar je van kan leven. Moet je winst? Nee, je moet helemaal geen winst. Hoezo winst maken? Winst is ontleend aan het idee van rente. Aan geld dat wat opbrengt. Maar geld brengt niks op, dat is onzin. En het geheim van het leven, als ik het zo mag zeggen, de kunst van het leven is de dingen te doen die je graag doet. En prediker zegt, en daar zou je vrede, je blijdschap in vinden en dat is wat de Heer wil. Maar het heeft niks met winst te maken. Je doet iets en je vindt het leuk om te doen en raad is wat, je kan er nog van leven ook. Dat zei Tennessee Ernie Ford, hè? Dan zeg ik, word goed betaald, maar voor iets waar ik geld voor over heb om het te mogen doen. Liedjes zingen. En grappen vertellen voor de radio en televisie. En bij voorkeur liedjes over de Heer trouwens. Mooi om te doen. Het wordt er nog voor betaald ook. Nou, dat is toch prachtig. Hoezo winst? Het heeft er niks mee van doen. Het is ons aangereikt door dat begrip rente. Wij vinden die rente genoemd. Ik moet u eerst zeggen, zal ik even zeggen. Het is in de Bijbel altijd, dat nesjak is altijd vertaald met woeker. Het komt 17 maal in de Bijbel voor. En het woord woekeraar komt ook nog 2 keer voor of zo. Maar ik zal u het een en ander daarover lezen. In Exodus 22... In Exodus 22, vers 25. Indien gij mijn volk, dat bij u arm is, geld leent, zo zult gij tegen hetzelfde niet zijn als een woekeraar. Dat betekent gewoon als iemand die rente vraagt. Gij zult op hetzelfde geen rente leggen. En meteen dan maar, en indien gij enigszins uws naast een kleed te pand neemt, zo zult gij het hem wedergeven eer de zon ondergaat, want dat alleen is zijn deksel, het is zijn kleed over zijn huid, waarin zou hij liggen. Het zal dan geschieden wanneer hij tot mij roept dat ik het zal horen, want ik ben genadig. En dat is een dreigement aan het adres van degene die uitleent en onderpand vraagt. Heb je dat? Uitleent tegen rente en onderpand vraagt eventueel. De heer zegt, pas op, want ik doe er wat aan. Dan hebben we Leviticus 25... Vers 36. Gij zult geen woeker nog overwinst vragen. En dat overwinst is nog niet eens zo slecht vertaald. Ik kan u meteen zeggen dat dat woord voor overwinst 7 maal in de Bijbel voorkomt. En altijd in combinatie met het begrip woeker. Het is namelijk volledig synoniem. Woeker. En overwinst, want zo heeft men het vertaald. En dat woord overwinst heeft in werkelijkheid de betekenis van toenemen. Gewoon toenemen. To increase in het Engels. Toenemen in het Nederlands. Het woord luidt tarbiet. In het Hebreeuws tarbiet of tarviet. U zult zeggen, wat heb ik daaraan? Nou, je kunt misschien begrijpen dat het afkomstig is van de wortel rabba. En rabba kennen we als rabbi, als meester, als een meerdere. Bovendien, het woord tarbiet kennen wij nog in het woord trofee. Tarfiet, trofee. Dat is voor degene die het meeste heeft gewonnen, zal ik maar zeggen. Gewonnen. Ook, dat is ook een kwestie van toenemen. En we kennen dat rabba bovendien ook in ons Nederlandse woord rijpen. Dus toenemen, rijpen. Iets wordt rijp. Groeit soms ook daarbij. Ook in rapen, in de zin van oosten. En daarmee ben je bij het Engelse woord to reap. Oost. Waar heb je de samenhang van zo'n woord? Het gaat over toenemen. Maar niet erg veel toenemen, überhaupt toenemen. Want alles wat toeneemt is in feite zuurdesem. Dat neemt hier niks toe. Hier neemt het alleen maar af. En voor zover het toch niet minder wordt, zorgt de Heer dat het niet minder wordt. Dat heb ik nog nagevraagd aan het vrouwtje, hoe heet ze ook alweer, met het kruikje olie. Op de, ergens in het buitenland kwam ik die eens tegen en, dat kruikje, weet je wel. Ja, ze schonk het uit, maar het werd niet minder wat erin zit. Dat zijn de zegeningen van de Heer. Men verarmt er niet mee. Nou goed. Dat is Exodus 22, Leviticus 25 noemde ik u net, vers 36. Gij zult geen woeker nog overwinst van hem nemen, maar gij zult vrezen voor uw God, opdat uw broeder bij u leven. Uw geld zult gij hem niet op woeker geven en gij zult uw spijzen niet op overwinst geven. Dat waar je zelf van leven moet, zal je wel geven, maar niet op rente. Dat wil zeggen, niet om er wat voor terug te ontvangen. Dit soort dingen maken geen deel uit van een economisch systeem, wel van een sociaal systeem. Staat bovendien achter, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uitgevoerd hebt om je land Kanaan te geven, opdat ik u tot God zei. En het idee is dus dat de Heer zegt tegen het volk, al wat je hebt, heb je van mij ontvangen. Je hebt het, uit genade heb je het om niet hebt gij het ontvangen en geeft het dus om niet. En mocht je tekort komen, dan geef ik je weer. Gedraag je zoals ik, zegt de Heer gewoon. Ik geef. De Heer die in ieder mildelijk geeft en niets verwijt, geeft. En hij stelt ons in staat om dat ook te doen. En daarmee de navolgers Gods en navolgers van Christus te zijn. Dat is Bijbels. En het is een uitdaging voor ons geloof, uiteraard. Begrijp je me goed? Ik verkondig hier niet de prosperity gospel. In de hoop dat u niet weet wat het is, dan kunnen we daar geen problemen mee krijgen, maar dat verkondig ik dus niet. Ik zeg dus niet, als je wil dat je rijk wil worden in deze wereld, moet je alles wat je hebt aan de Heer geven en dan zorgt hij dat je rijk wordt. Dat beweer ik dus niet, hè? Dat is weer, hè? Aan het NBC in dit geval, mocht u dan toch denken dat het zo werkt, oké, dan hebben wij nog een voorstel. Dan hadden we ons van harte aanbevolen. En dan regel ik het wel weer met Wim de Goeie voor zijn investering in die... Nou goed, laat maar zitten. Toma. Dat verkondig ik u niet, maar het is gewoon een waarheid. Wij zouden vertrouwen op de Heer, ook voor wat betreft onze aardse welstand. En als hij er niet voor zorgt, nou ja, wij zelf kunnen er verder ook niks aan doen. De Heer zou het doen. En naar ons omzien. En wij zouden leven uit de rekening van zijn genade. Deuteronomium 23, Deuteronomium 23, vers 19. Gij zult aan uw broeder niet woekeren met woeker van geld, met woeker van spijzen, met woeker van anything, enig ding, waarmede men woekert. Aan de vreemde zult gij woekeren, maar aan uw broeder zult gij niet woekeren. Dat wil zeggen, aan de buitenlanders mocht het wel. En zo staat het ook in de Talmud, want voor de orthodoxe Joden geldt, ze mogen van elkaar geen rente, bij elkaar geen rente in rekening brengen, maar bij de heidenen wel. Dat hebben ze dan ook gedaan. Mag je nog zeggen dat die rijke banken toch wel een sterke van oorsprong, heel lang geleden, wellicht toch schijnbaar een sterke Joodse oorsprong hebben? Ik loop het risico dat iemand nu zegt dat zei Hitler ook. En daarmee ben ik meteen des doods schuldig. Wij gebruikten de dingen verkeerd, maar toen maar. Maar het is zo. Het laat zich ook eenvoudig verklaren dat het zo is. Maar goed. Dan noem ik in dit verband Psalm. Die zoek ik nou niet meer op, maar ik hoop maar dat u het wel doet. Ik hoop dat u echt die schriftplaatsen nazoekt. En ook de versen ervoor en daarna. Dat zijn sterke uitspraken, hoor. Woekeraars zijn boeven. Iedereen die het in zijn hoofd haalt om rente te rekenen, moet je zien als een gifbenger. Je gaat er dan dood. Zeg maar. Psalm 15, vers 5. Spreuken 28, vers 8. Jawel, Spreuken. Jesaja 24, vers 2. Jeremia 15, vers 10. Kun je bijhouden? Ezechiël 18. Vers 8 en 13 en 17 en Jeremia en Ezechiël en in mindere mate Jesaja ging het over acuut het oordeel over Israël. Bij Ezechiël en Jeremia zijn we al terecht in de dagen van de definitieve, laten we zeggen, Babylonische ballingschap. Maar als oorzaak voor al deze oordelen worden deze dingen genoemd. Een volk dat werkt met rente. Rente vraagt en rente eist. Dat is een volstrekt onbijbelse zaak. In de eerste plaats, en ik vertel het u gratis, en ik zal vandaag misschien wel over mijn tijd heen gaan, maar ik ben u nou toch. Voor zover ik heb kunnen nagaan, sommigen van u kunnen dat waarschijnlijk beter en hebben daar ook meer tijd voor en vinden dat ook misschien leuker dan ik om dat te doen. Voor zover ik heb kunnen nagaan, het hele idee van geld uitlenen voor rente, geld uitlenen voor rente, schijnt afkomstig te zijn uit Babel. Babel. En het verhaal is dat dat komt omdat men bracht daar geld bij de tempel van, dat is al een Marduk geweest zijn, mag ik aannemen. En wat, ja, en wat moesten ze met dat geld eigenlijk? Of geld. Dat is dan goud, zilver en wat het maar was. Hè? Nog. En wat moesten ze er eigenlijk mee? Toen hadden ze bedacht, nou, dan gaan we dat uitlenen. En dan vragen we de rente voor. En dan worden wij hier in die tempel nog veel rijker. Want religie... hoe zeg je dat netjes? Religieuze... U weet, wij zijn niet religieus. Dat was pluralis... hoe heet dat? Bescheidenheid. Ik wil me niet meer te binnen schieten. Nou goed. Bescheidenheid is meer wat. Wij zijn niet religieus, maar religieuze leiders hebben toch van alles de neiging gehad om het volk uit te buiten. En hun macht te vestigen, dat moet met geld, dat gaat met rijkdom, dat is nou eenmaal niet anders. Net als de burgerlijke overheid. En de rijkste multinational die de wereld kent, was tot voor kort in ieder geval de Rooms-Katholieke Kerk. Waarschijnlijk is het inmiddels Microsoft, maar dat weet ik. Ik ben niet helemaal op de hoogte. Maar ja, dat is ook een soort religie, denk ik wel eens. Het maakt je ook afhankelijk. Hè? Doe maar. Maar het is misdadig. En u weet, Babel staat aan de oorsprong van de geschiedenis der volkeren en is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Het uiteindelijke oordeel komt over Babel en in met name in Jeremia 50 en 51 en Openbaring, waar gesproken wordt over de definitieve ondergang van Babel, wordt wel degelijk en uitgebreid melding gemaakt van hun koophandel, hun handel over de hele wereld, hun rijkdom en wat het maar was. Zoek u maar eens na. Het komt uit Babel naar het schijnt. En als u God zoekt, dan vindt u waarschijnlijk ook de verhalen zelfs over twee Joodse ballingen die in de Babylonische ballingschap waren en die daar de oprichters werden van de een of andere bank. En dit is bij name bekend en ook de geschiedenis van die bank is bij name bekend. En dat is dus een latere uitvinding, een introductie van het rentesysteem. Eveneens in Babel. En zoals het is bij name bekend. Dus als u ernaar zult, waar komt het vandaan? Wie heeft het uitgevonden? Wie is op de onzalige gedachte gekomen? Het antwoord is Babel. En dat laat zich raden. De moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Dan heb ik altijd nog, anders heb ik daar zo lang discussie over in de pauze, die nu uiteraard nog maar kort kan zijn hierna. Dus ik help u snel even. Dan heb je altijd nog dat in de gelijkenis staat, ik geloof zelfs in, moet ik even kijken, ja, in de gelijkenissen, die van de ponden, zowel als de talenten in respectievelijk Lucas 19 en Matthäus 25, u weet wel, de Heer reisde buitenslands, gaf zijn dienstknecht en goederen over. In het ene verhaal zijn het talent, in het andere zijn het ponden. Dat komt omdat het over verschillende omstandigheden gaat en tijden in de heilsgeschiedenis. Maar het beginsel is hetzelfde. Hij geeft ze een kapitaal en hij zegt, doet handeling totdat ik kom. En in beide gevallen, bij de gelijkenissen, is er dan een dienstknecht, die had er maar één gekregen, een pond, dan wel een talent. En hij had er niks mee gedaan. Hij had trouwens met zijn zweetdoek ook niks gedaan, dus hij kon het pond dan wel het talent ook wel verbergen in die zweetdoek. Ja, dat had hij gedaan. En toen zijn heer terugkwam, toen moest hij het weer inleveren, maar hij had er niks mee gedaan, dus het had ook niks opgebracht op geen enkele wijze. Het was niet gebruikt, om zo te zeggen. En toen zei die dienstknecht, terwijl gij een straf mens zijt en ik weet dat gij maait waar gij niet gezaaid hebt en dat soort dingen meer. Ben ik zuinig geweest en ik heb uw pond, of dan wel uw talent bewaard, en hier is het terug. En toen zei de heer, die zei, ja, als je nou weet dat ik een strafmens ben die maait waar hij niet gezaaid heeft, dan had je ook mijn geld wel aan de bank kunnen geven, of aan de wisselaren, of hoe het maar vertaald is, en dan had je het met rente kunnen terugvragen. Is dat dan niet bijbels? Ja, het is bijbels, maar het is crimineel. Want let op wat de Heer zei, want het is de verklaring hiervoor. De Heer zei toch, dat had je kunnen doen. Maar waarom had die dienstknecht had kunnen doen, omdat hij zei, ik weet dat gij een strafmens zijt en dat gij zaait waar gij, dat gij maait waar gij niet gezaaid hebt. Toen zei hij, als je denkt dat ik zo ben, had je een navolger van mij kunnen zijn en had je het geld aan de wisselaren gegeven. En het met rente teruggeëist. Heb je hem gevolgd, dan moet ik hem nog een keer uitleggen. De Heer is niet iemand die maait waar hij niet gezaaid heeft. Maar zijn knecht zei dat hij dat deed. Beschuldigde hem daarvan. En toen zei de Heer tot die knecht, nou dan had je moeten doen wat jij denkt dat ik zou gedaan hebben. Namelijk maaien waar ik niet gezaaid heb, dan geef je het aan de bank. Heb je dat? Nou, dat is het dan. Dus het is geen objectieve aanbeveling om dat met uw geld te doen. Integendeel. Want als je geld geeft aan de bank en je krijgt het werkelijk met winst terug, betekent dat iemand anders ervoor gewerkt heeft. U niet. En als je mij vraagt, die bank ook niet. Maar ja, met excuses aan degene hier die allemaal zo rijk geworden zijn, omdat ze een baantje hebben bij de een of andere bank. Dat is het risico wat ik ermee loop. Maar vooruit maar weer. Maar ik hoop dat u begrijpt wat het om gaat. Lees die schriftplaatsen na. Lees wat er over staat en het oordeel van de Heer over de woekeraars. Over degene niet alleen die geld vragen, die rente vragen, maar ook degene die rente geven. Ze worden op één en dezelfde hoop geveegd en ze worden beschreven in de Bijbels, in de Bijbel als moordenaars, als doodslagers, kortom als criminelen. Maar op die criminaliteit draait ons sociaal-economisch systeem. En als je vanuit dat licht zegt, het gaat slecht met de economie, dan zou je ook nog kunnen zeggen, Godzijdank. En dat doe je niet omdat het jezelf geld gaat kosten. Omdat je een huis gekocht had en je had erop gerekend dat je nu na 7 jaar het weer kunt verkopen voor meer. Maar het is een kromme gedachte. Je hebt al te veel betaald en het wordt maar duurder en duurder. Dat is onzin. Huizen als ook grondgebied is net als alle andere bezittingen. Dat heet afschrijving. Het gaat van je af, het wordt steeds minder. Het wordt niet meer waard, het wordt minder waard. En er wordt sowieso te veel voor betaald. Toen zei iemand, ja dat komt door de marktwerking en de huizen zijn schaars. Denk ik, ja, daar zorgt de overheid dan wel voor dat de huizen schaars zijn. Daar verdienen ze aan. Nee, ook de plaatselijke overheid hoor. Ze willen wel gemeenten uitbreiden, want dan krijgen ze meer status. Hoe meer inwoners, hoe meer geld van de overheid en hoe meer belangrijk ze zijn als burgemeester of wethouders van zo'n grote gemeente. Heb je dat? Maar dan moeten ze niet te snel doen, want dan worden de huizen te goedkoop. En dan verdient er niemand meer aan. Zij ook niet. Zo werken die dingen toch? Maar berust op het misverstand. Men zou dat allemaal kunnen voorkomen door het hele systeem af te schaffen. Eigenlijk heel dat geld. Betaal maar in munt, in zilver, goud. En weeg het maar uit in plaats van het te tellen. Of dat gaat gebeuren in de toekomst? Nou, het lijkt mij niet zo voor de hand te liggen, maar met de Bijbel open en van achter de lessenaar ben ik geneigd te zeggen, nou, ik denk dat het zo gaat. Heel concreet. Maar, je hebt iets, dat is waardevol. Niet omdat het erop staat dat het waardevol is, het is waardevol. En je kunt het weer omruilen voor iets anders. Voor iets waar je, wat nuttiger is in de praktijk. Zo werken die dingen. En als de armoede om ons heen is, dan helpen we weer. En misschien doen we dat niet aan onze ongelovige buren of buurlanden. Misschien zouden we dat ook helemaal überhaupt niet doen. Want wij leven als eerstelingen van de gemeente van eerstelingen in een nieuwe schepping en onder een nieuw verband. Maar dat betekent wel dat wij deze verantwoordelijkheid hebben, maar primair aan onze familie en de zijn dus onze broeders en zusters. En dat is het dan, die verantwoordelijkheid hebben wij. Iemand zei, maar hoe is het dan als jullie geen kerkgenootschap zijn? Hoe is het dan met de armenzorg? En tot nog toe heb ik altijd kunnen zeggen, nou, voor zover ik kan waarnemen, maar ik beschouw het niet als mijn verantwoordelijkheid meteen, maar voor zover ik kan waarnemen, wordt er aardig in voorzien. Voor zover ik het weet. En zo hoort het. Niet van bovenaf opgelegd, maar als particulier initiatief en als particuliere hulp onderling. Dat is bijbels en in hoge mate, dat is christelijk. En hoewel we ons niet kunnen losrukken uit het systeem in de wereld om ons heen, dat denk ik, kun je natuurlijk wel proberen je zo ver mogelijk daarvan te houden. Als het enige is nodig is, broeders of zusters, leen geen geld. En als je het wel doet, betaal het zo snel mogelijk terug. Ja. En als je het wel doet en het is een zonde, wordt het je vergeven. Dat is het punt niet. Het punt is dat als wij ons houden aan de inzettingen van de Heer, zal u ons daarvoor belonen. De kwestie is niet of het mag of niet mag en of we ervoor gestraft worden. De vraag is of het naar de wil van de Heer is en of hij ons daarvoor beloont. En dat is een heel andere benadering van het hele systeem als zodanig. Nou goed, daar laten we het eerst bij.